en 3. Psalm 2, de versen 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? En zal nietig stof mij het hoge zag ontwringen of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Psalm 2, de versen 1 en 3.
Thank you.
Ik lees met u de vierde psalm, psalm 4. En daar staat boven een avondlied. Het is een psalm van David voor de opperzangmeester op de neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen nu ook de maaltijd besluiten met gebed en dankzegging. Heere, trouwe God, wij mogen de maaltijd besluiten met dankzegging. En laat de dankzegging, Heer, uit ons hart mogen komen. Laat ons hart verblijd mogen zijn vanwege de weldaden en vanwege de zegeningen die ondanks onszelf nog zo groot en zo vele zijn. Wat zijn we bevoorrechte mensen, Heere, dat we samen mogen komen in vrijheid rondom uw woord. En dat wij nog onderhouding ontvangen uit uw milde hand. Dat u ons leven nog wilt ondersteunen, Heere. En dat u de middelen nog geeft om te leven. En dat niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Want u komt vandaag met uw dierbaar woord, Heere. En dat is een kracht. Het is een goddelijke kracht tot behoud, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarom bidden wij u om uw tegenwoordigheid. En dat uw geest, Heer, ook het woord van deze dag zal mogen bedouwen. En dat de harten van die u vrezen geraakt mogen worden, Heer. Wat hebben we dat nodig? Dat het woord indrukken nalaat in ons hart en in ons leven. En dat wij Sion's gezalfde koning mogen aanschouwen, die op zijn troon verheven, eeuwig leeft en regeert. Ja, die tot vertroosting van zijn discipelen, van zijn kerk, van alle tijden heeft gezegd, aan mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, die aarde die in het boze ligt. Die aarde die onder de heerschappij verkeert van de overste van deze wereld. Maar die tenslotte toch onder het opperbevel staat van hem. Die door de hand van de Vader verhoogd is in zijn heerlijkheid. Die de zonde verzoende, de dood heeft overwonnen. Ten hemel is opgevaren. En daar die koninklijke plaats heeft ontvangen aan de rechterhand van zijn Vader. Totdat al zijn vijanden gezet zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Heere, wees bij ons. En wilt gij onze dankzegging ook aannemen, de Zoon van uw eeuwige liefde. En wilt gij ons ook vanmiddag een goede uren geven, Heere. En dat we samen ons mogen bezinnen op dat eeuwig blijvende woord. Want waar alles wankelt en waar zoveel ontwrichting is, is er één ding zeker en dat is uw getuigenis. Want dat houdt stand tot in der eeuwigheid. En dat zal geen duimbreed wijken. En dat dan die naam van u voor ons zal mogen zijn of worden. Voor het eerst opnieuw een sterke toren. Dat we daarheen mogen lopen. En dat we in een hoog vertrek gesteld mogen worden, Heren. Geborgen, beveiligd in de donkere nacht. Hoor ons en doe uw aangezicht nog lichter uit genade. Om Christus wil. Amen. Het woord van deze middag is uit Psalm 4 en daar van het zevende vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. En we zouden daarboven kunnen schrijven een schreeuw om leiding. Een schreeuw om leiding. Die zal ons het goede doen zien, geliefde vrienden, in Israël, in Ramallah, in Bethlehem. In de geboortekerk, in Den Haag, in Alphen aan de Rijn en in Zeewolde. En niet te vergeten in ons eigen leven. Ik heb gisteren gedacht, we zouden door alle verwikkelingen en door alle onrust op het wereldtoneel, in het kerkelijk leven, we zouden haast vergeten dat we er zelf ook nog zijn. En dat er een stad mensenziel is. En God geeft het ook bijzonder op deze dag, dat wij onszelf niet zouden vergeten. En dat we allemaal mogen bedenken, oud en jong, dat wij een ziel meedragen. En dat er uiteindelijk voor een ieder van ons op aan zal komen, dat vervuld zal worden de bede van de dichter David. In het zevende vers. Verhef gij over ons, dat wil zeggen in deze bewogen tijd, in deze donkere periode van de wereldgeschiedenis, het kerkelijk leven, misschien ook wel in uw eigen persoonlijk leven, Heere, verhef gij over ons in die nacht, in die nachten van het leven, het licht van uw aangezicht. Van uw vriendelijk aangezicht. Van uw gunstrijk aangezicht. Van uw aangezicht in de Zoon. Van uw eeuwige liefde. In wie gij uw hart hebt uitgesproken. Dat u gedachten hebt van vrede en niet van kwaad. Wie zal ons het goede doen zien? Een goede vraag zou de jeugd zeggen. En daarmee bedoelen we natuurlijk dat wij meer vragen kunnen stellen dan kunnen beantwoorden. is ook eigenlijk geen vraag meer, beste vrienden. Het is eigenlijk een schreeuw vanuit de onmogelijkheid. Mensen vastgelopen zijn. En het eigenlijk niet meer zien zitten. Soms kun je in je leven in omstandigheden verkeren. Dat je eigenlijk aan de Heere zelfs niets meer hebt te vragen. Dat er een soort ontreddering in ons hart, in ons leven is. Zodat je moet uitroepen, wie zal ons het goede doen zien? Komt het eigenlijk ooit nog wel één keer goed? Wie zal ons het goede doen zien? Wie het weet, die mag het zeggen. Als we denken aan het Midden-Oosten, als we denken aan het internationale terrorisme, als we denken aan de verkilling van onze eigen Nederlandse samenleving, als we denken aan de doorbraak van de morele en godsdienstige dijken die ons land in zekere zin in het verleden beveiligd hebben, wie zal ons dan nog het goede kunnen doen zien? Wat de context is, de achtergrond van deze psalm, dat kan ik u niet zeggen. Iemand heeft een keer het woordje avondlied bedacht. Ja, dat staat natuurlijk niet in de oorspronkelijke tekst, avondlied. Maar dat hebben ze er een keer boven geschreven. Of het van een kanttekenaar komt of van een ander, dat weet ik ook niet. Maar er staat avondlied boven. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat deze psalm eindigt met die heerlijke woorden: ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Dan krijg je de indruk van iemand die door de nacht reist. En die in de nacht ook eigenlijk met alles vastgelopen is. Tot op het ogenblik dat God hem door het geloof een toegang gaf tot die troon van zijn genade. Toen heeft hij rust gevonden in die nacht. Ik zal in vrede tezamen, dat wil zeggen zowel nederliggen als slapen. Dan kun je slapen. Ik lag en sliep gerust. Dat is geen onverschilligheid hoor. Dat is geloofsvrucht. Van zeren trouw bewust. Want daar kan een kind van God ook echt mee verder. Hij heeft niets meer nodig. Maar met minder kan hij ook niet toe. Dan komt de rust in de nacht van het wereldtoneel. Van het kerkelijk erf en soms ook van je persoonlijke leven. Ik moet dat echt vanmiddag zeggen, dat ik daar veel over nagedacht heb de afgelopen dagen. Wat is de vorst der duisternis machtig? Wat is de overste van deze wereld machtig? Dat hij met al die berichten die ons dagelijks toestromen en als het ware overstromen, want de vloed is ons te groot, dat hij onze gedachten zou afleiden van dat ene nodige, want lieve mensen, ik kan vandaag sterven. En hoe het dan in Jeruzalem of Ramallah of Hebron of Bethlehem of het politieke centrum in Den Haag of in Alfa aan de Rijn of Zeewolde dan ook mag zijn, of hoe het daar ook zou mogen gaan, dan moet het toch goed zijn. En dan moeten we toch vrede bij God gevonden hebben. Zult u, zul jij jezelf niet vergeten, alstublieft. Zullen we ook gemeente niet zoveel vreugde geven aan die mensenmoordenaar van den beginnen, dat 6000 jaar bezig is om van de ene crisis in de andere crisis over te stappen, de mensen mee te slepen. En we gaan vanmiddag niet spreken over schuldvragen. En we gaan vanmiddag geen vingers uitsteken naar de ene plaats of de ene persoon en de andere. Want als het gaat om klagen, beste vrienden, dan zegt de Bijbel dat we beter kunnen klagen over onszelf en over onze zon. Het is inderdaad een klacht. Wie zal ons het goede doen zien? Het is een schreeuw in de nacht. Het is ook een schreeuw om leiding. Of misschien moet je wel zeggen, om een leider. Als het niet goed gaat in de wereld, als het niet goed gaat in een land en als het niet goed gaat in de kerk, dan krijgen de mensen behoefte aan leiders. Met een korte ei. Als er nou maar eens een leider zou opstaan. Nou, er is al een leider opgestaan, maar die willen we niet. Daar is zelfs een overste leidsman opgestaan van de doden. De overste leidsman en de voleinder des geloofs. Maar daar heeft de wereld, daar heeft mijn hart van nature niet genoeg aan. Dat is het. En dat zou ons aan moeten klagen. Want hier wordt God, geliefde vrienden, niet in verheerlijkt hoor. In die vertwijfeling, in die moedeloosheid, wie zal ons het goede doen zien? De Heere begrijpt het wel. En de Heere die weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. En dat ze niet zo lang kunnen wachten als ze zouden moeten leren wachten op de Heere. Verwachten als het donker is geworden in het leven. Maar het is toch niet tot eer van God. Wie zal ons het goede doen zien? Was het nou maar een echte vraag, hè? Maar dat betwijfel ik toch. Die mannen die met David gevlucht zijn uit de stad Jeruzalem, laten we maar zeggen in de tijd van Absalom, niemand die dat zeker weet, kan ook in de tijd van Saul geweest zijn, zijn vlucht voor Saul, als een veldhoen op de berg. En dat hij het lied van de vrouwen niet meer kon verdragen. Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden verslagen. En ternauwernood aan de dood ontsnapt, vluchtte David weg. Kan ook in de tijd van Absalom geweest zijn. Dat ligt eigenlijk nog meer voor de hand, want hier gaat het over velen. Heel veel mens die als het ware ontredderd achterblijven of met David meevluchten over de veren van de Jordaan naar het buitenland, naar Jordanië. Maar die hand van die doodsvijanden achter hen. En dan je volk achter te moeten laten. In grote verwarring, in grote ontreddering. Kun je wel begrijpen dat er zoiets kan ontstaan. Zo'n verlegenheid, zo'n verwarring door die ontwrichting. Wie zal ons nu het goede doen zien? Hoe dikwijls zal deze klacht, geliefde vrienden, niet gehoord zijn? In de loop der eeuwen. En hoeveel mensen zullen in de loop der eeuwen, vanaf het moment dat we God verlieten, toch de rug toekeren. Het ogenblik dat ons niet meer goed dacht om God in erkentenis te houden. Onze schepper en onze weldoener. Toen we begonnen zijn om onszelf gebroken bakken uit te houden die geen water houden. Toen zijn we van de ene nacht in de andere gevallen. Van de ene crisis in de andere. En overal ter wereld. Uit paleizen en parlementen. Uit kerken en uit kleine huisjes. En uit dat zuchtende mensenhart. Want daar moet ik tenslotte in de eerste plaats mee leven. De stad mensenziel. Is die klacht uitgeschreeuwd. Wie zal ons het goede doen zien? Een klacht. Er zijn mensen die leven van hun klachten. Die zeggen het is niks in de wereld. Het wordt nooit wat in de wereld ook. En de kerk, dat is ook niks meer. Is dat smart? Doet dat pijn? Maakt dat ons hart wel eens gaande naar de Heere toe? Of wordt dat een soort standing? Daar moet je ook voor bewaard worden. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat hier echt sprake is van mensen die met de toestand van het leven. Denk aan die mannen die met David op de vlucht zijn. Dat grote deel van het volk dat ontredderd achtergebleven is. De opstand van Absalom. Mensen nou eens echt vastgelopen zijn. Dat kan niet waar. Dat kan ons ook overkomen. Ik ontmoet ook wel eens mensen die hebben dat nooit. Die zeggen nou dat is voor mij geen punt. Want ik heb gelukkig altijd steun aan mijn geloof. Ik heb ook als kinderen van God ontmoet die zeiden, ik heb soms helemaal geen steun aan mijn geloof. Ik heb helemaal geen geloof. Ik moet leren dat elke dag het geloof een gave Gods is. Dat is nog bijbels ook. Want ge zijt, zegt de apostel, uit genade zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u, het is Gods gave. Dat houdt ons klein. Het is alles gegeven, goed. Ik heb niet altijd de steun van mijn geloof. Wie zal ons het goede doen zien, een veelgehoorde klacht? Sinds het ogenblik dat de mens uit het paradijs verdreven. En dan gaat er zoveel verkeerd in de wereld. En in het leven, ik sprak onderweg. Op mijn morgenwandeling op de Gooierdijk in Driebergen nog een mevrouw die stond van de natuur te genieten. Die zegt, meneer, daar knap ik nou helemaal van op. Daar genees ik van die natuur. Mijn vader en moeder hebben me altijd gezegd, je moet op de natuur en op jezelf vertrouwen. Dus ik vraag aan die mevrouw, gelooft u ook in een hogere macht? Ja, zei ze, maar ik geloof wel in een schepper, maar ik vind hem toch wel niet altijd even rechtvaardig. Als Ze had een moeilijk leven. Het was een ontwikkelde vrouw, een beschaafde mevrouw. Denk dat ze nooit in een kerk kwam. Maar we kregen zomaar met elkaar een gesprek, niet waar. Dat gaf de Heer, kan ik eerlijk zeggen. Maar daar gaat het verder niet om. Dus op een gegeven moment toen zegt ze van, ja, de een krijgt toch wel meer te verduren dan de ander, meneer. Dat vind ik niet altijd even rechtvaardig. Toen heb ik gezegd, mevrouw, u kan het natuurlijk ook anders zien. U kunt het ook zo zien dat het een wonder is dat wij hier nog zijn. En dat we allebei nog mogen genieten van wat God in het rijk der natuur aan heerlijkheid geopenbaard. Hij laat zijn zon opgaan, niet waar, over boos en over goed. Hij zegent mens en beest, doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Ik dacht vanmorgen nog toen weer naartoe reden. Die groene weilanden bij Noorderloos. Elk grassprietje brengt God tevoorschijn in een wereld waarvan het merendeel zegt, wijk van ons, dat de kennisuur wegen hebben. En elk jaar opnieuw, dan zou je zeggen, tracht God de boosheid, de weerspannigheid van de mens te overwinnen, door opnieuw zijn heerlijkheid in het rijk de natuur tentoon te spreiden, opdat er nog eens een hart onder zou mogen verbreken. En kunnen wij dan zeggen, mevrouw, God is onrechtvaardig, zeg, hebt u wel eens van een zondeval gehoord? Nou nee, niet zo. Nou, we hebben God een keer verlaten, onze schepper. En toen was de natuur nog veel mooier dan nu. Maar wij wilden niet. En nu zijn we zo brutaal geworden, dat we eerst God verlaten. Vervolgens het hele leven, die schone schepping Gods ontwrichten. En als het verkeerd gaat, dan zeggen we tegen de Heere, ik vind u helemaal niet eerlijk. Ik vind u maar onrechtvaardig. Ziet u hoe nodig het is dat een mens door God zelf op zijn plaats gezet moet worden. Opdat hij ook niet zomaar God aan gaat klagen. Wat klaagt een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Het is een klacht, het is een aanklacht. Eigenlijk tegen God. Wie zal ons het goede doen zien, met andere woorden. Het is. Ja, eigenlijk een verloren zaak. Zo leven sommige mensen. Als ze denken aan het wereldgebeuren, het Midden-Oosten met name. En als ze denken aan het kerkelijk leven, ook in de christgereformeerde kerken. Dan kan zo heel gemakkelijk de gedachte postvatten. Het is een verloren zaak. En daarom zou ik zeggen, hoor ook vanmiddag het antwoord van deze gunstgenoot van God, want dat mocht David weten, dat hij een gunstgenoot was van de Heere. Vers 4. Weet dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Dat mocht David geloven. Voor David was er toegang tot God. En dat zijn gelukkige mensen. Die door de verdiensten van Christus, want dat is de diepste verdienende oorzaak, een weg hebben mogen vinden naar die troon der genade, die door de geest der gebeden voor hen werd en bij vernieuwing wordt ontsloten. En op grond van die vrije genade te mogen geloven. De Heere heeft zich een gunstgenoot afgezonderd. En de Heere zal horen. Als ik tot hem roep, en dat drijft hem uit. boven al die nachten en klachten van het leven uit naar God. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Een avondlied. En tegenover de klacht van het ontredderde volk en zijn medereizigers of medevluchtelingen, hoe moet u het zeggen, klimt daar door de kracht van de geest der gebeden, omdat die geest van Christus in hem bidt tot God. Anders is het niet te verklaren. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Hij vlucht naar boven. Daar zijn allerlei vluchtwegen, geliefde vrienden. Een mens kan vluchten in de toekomst. Je zegt, in de toekomst komt alles goed. Dan hebben we perfecte, dat zijn de mensen van de maakbare samenleving. Die verwachten hun heil in de toekomst. En dan zullen de mensenrechten worden toegepast. En dan zullen de mensen, laten we zeggen, zo geordend leven. Dan hebben we, dan is het einde van de ontreddering en van de verwarring. Gelooft u dat? Dat de mens het er ooit beter van af zal brengen dan nu. Politiek, kerkelijk, persoonlijk, geestelijk. Heb u nog een beetje hoop voor het menselijke geslacht? Als u let op zijn natuurlijke vermogens, ik niet. Absoluut niet. Er zijn mensen die zeggen, nee, de toekomst, daar hoef je het ook niet van te verwachten. Die vlucht in het verleden, die lezen eens een oud boek. En dan zeggen ze, nee, maar Augustinus, dat was nog eens een tijd. Of Calvijn, of John Bunyan, of de Erskines, of... Nou, die tijd is ook voorbij. Maar dat kan toch terugkomen, dominee, ja. Tuurlijk. Als God een mens bekeert, dan beleeft hij ten diepste hetzelfde als wat een Augustinus en een Luther in zijn worsteling voor Gods aangezicht beleefd heeft. Hij herkent het ook als hij het leest, maar... Maar ik zou u toch vanmiddag willen waarschuwen voor de verleiding van het verleden. Je hoeft echt niet het verleden te vluchten. En je hoeft ook je kracht niet te zoeken in de jaren 30. Toen hadden we nog zulke kostelijke dominees. En, want daar kun je ook nog mee verloren gaan, geliefde vrienden. De een vlucht vooruit. De ander vlucht naar het verleden. Maar ik hoop... En dat zou tot genezing zijn van het kerkelijk leven, maar ook van je eigen zielenheil, dat je steeds meer mag leren vluchten in die weg naar boven. Dat je steeds meer zal mogen beoefenen de gehoorzaamheid aan het woord van de apostel. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan door tot die troon der genade, want daar is een verse en een levende weg door het bloed van Christus geopend. Om daar geholpen te worden. En daar barmhartigheid te verkrijgen. Ter bekwamer tijd. En daarom, Heere, vandaag en morgen enzovoorts. Doe alstublieft. Want we weten het niet meer. We kunnen het zelf niet meer. Doe uit genade het licht uws aanschijns dagen. Mag u het geheim kennen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. daar wijs ik de catechisant altijd op als ze zeggen, wij hebben zo'n zware godsdienst. En we hebben zo'n zware kerk, want je mag haast niet, ze zeggen helemaal niet, jongens. Want er staat Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht, ja, maar voor alle oprecht, dat zijn mensen die in de schuld voor God gekomen zijn. En die klagen niet alleen over de wereld en over de kerk en over dit en dat en die en gene, maar die klagen ook menigmaal in het verborgene over zichzelf en ze kennen een droefheid naar God. En dat zijn de mensen over wie God zijn gunstrijk aangezicht doet licht. En die wandelen in het licht van zijn goddelijk aanschijn voort. Dat wil zeggen, die kunnen verder. Ondanks alles wat hen omringt en bespringt. Kunnen ze toch verder. Kunnen ze zelfs in vrede zowel nederliggen als slapen. Die vinden wel eens rust in God. Want gij, o Heere, is de allergrootste naam van God. Zult mij doen zeker wonen. Als je nou in je avondlied die naam mag overhouden, ouderen, in de avondtijd van uw leven. En verder denk ik aan al die mensen die misschien nu ook in omstandigheden verkeren, dat ze het niet kunnen bekijken en die hebben misschien vanmorgen gezegd, Heere, misschien is er voor mij vandaag ook nog wel een boodschap bij. Nou, dan is dit Gods antwoord. Op uw verlegenheid, op uw ontreddering. Ik zei aan het begin, dat ik langzaam weer af ga ronden. Maar, ja, laten we nou niet eindigen in de klacht. Maar laten we ook niet eindigen in de nacht. Maar laten we nu eens luisteren naar wat deze dichter bidt en hoe God een mens leert bidden en hoe die geest der gebeden een mens leert smeken. Die troon der genade, als het nog zo donker in je hart en in je leven. Hè? Want we zeiden ook van vergeet jezelf niet, hè? In al die omstandigheden om je heen, vergeet die stad mensenziel niet, want daar gaat het ten diepste om. En dat God machtig is om het licht van zijn aanschijn te laten stralen. Het is niets erger voor een kind dan dat moeder of vader zwijgt. En dat ze zich omkeren. De ergste straf voor een kind, maar ook voor een kind van God. Als hij zijn aangezicht verbergt. En als de Heer als het ware zegt, nou zal ik eens net doen zoals jij nou elke dag doet. Jij keert mij ook terug toe, dan zal ik jou eens terug toekeren. Dat is, zegt onze belijdenis, bitterder dan de dood. Zeker als je iets van dat gunstrijk aangezicht Gods in Christus hebt mogen ontdekken. Dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat hij het getoond heeft in de zendingen, de overgave van zijn enige geboren en veelgeliefde zoon. Als je dat moet missen. Dat is erger dan de dood. En wat is het dan een grote gunst. Als je eens in al je klachten mag hopen op zijn onfeilbaar woord. En dat leert God meestal In een tijd en op een plaats waarin en waarop u het niet meer weet. Want het kerkelijk leven gaat niet te gronden, geliefde vrienden, omdat wij het niet meer weten, maar omdat we misschien nog wel te goed weten. Een schreeuw om leiding, om een leider, ja, met een lange ei, die geleden heeft, die zijn ziel uitgestort heeft in de dood, die met de overtreders is geteld geweest, en die vele zonden gedragen heeft, die opgewekt is geworden door de rechterhand des Vaders, door de rechterhand van zijn gerechtigheid. Want die is zelf het aanschijn van de Vader. Dat is de Heer Jezus toch? Je op Christus mag zien door het geloof, door de genade van de Geest des geloofs. Die ziet in Christus het vriendelijk aangezicht van God. Ik heb uw gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is het oplichten van Gods vriendelijk aangezicht. Niets erger voor een kind dan dat moeder of vader de rug toekeert, zwijgend. Maar ook niets heerlijker als die terugkomt. Als die vader of die moeder zegt, kijk me nou maar eens aan. En Jezus, Simon, aanziende, weende hij bitterlijk, want daar verbrak zijn hart. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht. In de nachten van het leven. En daarom hef uw aangezicht op, Heere. Zie me nog eens aan. In gunst. En wil Sion met een liefdesoog beschouwen, Heere. Want dan kunnen we verder. Echt verder. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 97, de versen 1, 6 en 7. Mij is gevraagd de opbrengst van de collecte aan u bekend te maken. 1294,94 euro. Waarvoor hartelijk dank gezegd. Er zal straks nog een collecte gehouden worden. Laten we samen het werk van de stichting mogen steunen. Psalm 87, de versen 1, 6 en 7. Daarna hoop dominee Kok tot u spreken. Thank you.
Ik lees met u een paar versen uit Matteüs 14, de versen 24 tot en met 33. Matteüs 14, de versen 24 tot en met 33. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zei, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zei tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, hadden hem zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Tot zover. Kom. Een enkel woord, vol van genade en waarheid. We hebben het gehoord, wie zal ons het goede doen zien? U niet, ik niet, niemand van ons en ook geen ander mensenkind. Eén, en dat is Hij. Dat is Hij die het hier zegt, kom. En hij zei, kom. En daarin ligt nu de vrijmoedigheid om tot de Here te komen. In de nood van het persoonlijke leven en in de nood van het kerkelijke leven. In de nood tot hem gaan. Kan dat? Mag dat? Ja, dat heeft Petrus ondervonden. De Heer Jezus was op de berg gegaan om te bidden. De discipelen moesten op zijn bevel naar de overzijde van het meer varen. Maar het kerkschip dat komt in een vreselijke storm terecht. Wordt opgenomen in de golven, neergesmeten in de diepte. Een stuurloos schip, laveren helpt niet, kan niet. En de bemanning in angst om te vergaan. Echter, de Heere is met innerlijke ontferming bewogen over dat scheepje. Er staat in Marcus, en hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen. Hij zag de discipelen. En hij liet het niet bij zien, maar hij bad ook. Bij hem is het niet uit het oog, uit het hart. Hij is die biddende hoge priester. Wat bemoedigend. Zo is hij er nog heen gevaren hoger dan de hoogste berg naar dat binnenste heiligdom. En hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hun weg is voor de Heere niet verborgen. Hij weet ervan. En als dan de nood op het hoogst is, het is al de vierde nachtwaken, het laatst van de nacht, dan is de redding nabij. Hij komt over de golven heen. Hij brengt die storm niet eerst voor zichzelf tot bedaren. Nee, hij bevindt zich in diezelfde storm als zijn discipelen. En hij komt wandelend over de zee. Want zijn is de zee. Hij is immers machtiger dan het bruisen van grote wateren. En ze schreeuwen van vrees. Ze denken dat het een spook is. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, wees goedsmoeds, ik ben het. De schapen horen zijn stem. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt. En als Petrus dan dat hoort, dan zegt hij: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Petrus wil bij hem zijn, in de nood. Nou, die begeerte is goed, zou ik zeggen. Dat is toch heerlijk? Kom, klinkt het. Eén enkel woord. Het kan. Het mag. Daarvan is Petrus het bewijs. En dan gaat hij over die golven heen. Maar hij gaat niet eigenmachtig. Maar in afhankelijkheid. Biddend. Biddend heeft hij zijn verlangen aan de Heere bekendgemaakt. Heere, gebied mij tot u te komen. Doet u dat ook, doe jij dat ook. Je verlangen biddend aan de Heere bekendmaken. In de moeite van het leven. In de aanvechting. In de bestrijding. Als je denkt onder te gaan en weg te zinken onder een last van zonde en plagen. Petrus gaat niet op eigen initiatief. Hij heeft een woord van Christus nodig. Zijn beloftewoord. Dan kan het niet misgaan. Zonder dat kun je van alles willen en dan kun je van alles doen en aan allerlei dingen beginnen. Maar dat loopt op niets uit. Met wat de Heere zegt, kom je nooit beschaamd uit. En hij zegt, kom. Petrus gelooft in Christus onbegrensde macht. Wat verwachten wij van de Heere? Kijk, dat de wereld niets van hem verwacht, dat is te begrijpen. Maar de kerk, hoe komt het als u zo weinig van hem verwacht? Hij is zo'n groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot kan schenken en ook wil schenken. Wat dreef Petrus? Liefde. Vurige liefde. Verlangen om bij de Heere te zijn. Hij had hem leren kennen. Als een goed doend ontfermer. Heere, gebied mij tot u te komen. Daar zit het hem in. Tot u. Bij hem zijn. Wie heb ik nevens u? Waar zou ik anders heen gaan? Kijk, daar gaat het hem om. Is dat bij ons ook zo? De Heere vertoont zich ook aan ons. In het evangelie. Wij mogen bidden. Te midden van de moeite en de zorgen, al onze verlangens aan hem bekendmaken. Onze noden voor hem neerleggen, onze zonden hem belijden. En in die nood roept hij het. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Kwamen wij al in beweging om naar hem toe te gaan. Om op zijn woord de toevlucht te nemen voor het eerst of opnieuw tot hem. Het kan, het mag. Zie maar naar Petrus. En hij waagt het op dat woord alleen. Kom, niet in eigen kracht, maar ziende op hem. Dat is toch geloven? In het Latijnse woord credo, ik geloof, betekent dat, zit het woord krediet. Geloven, dat is krediet op God hebben. En het geloof, dat vermag alle dingen. Dan worden natuurwetten doorbroken. Het is een wonder in onze ogen. Zo sta je dan toch steeds weer verwonderd als de Heere kracht geeft. In moeite, in strijd, in lijden. Ook in het geestelijke leven. Als een zee van ramp soms over mensen heen gaat en ze kracht mogen putten uit het woord van de Heere, de levende God. Je verwachtte dat ze eronder door zouden gaan. Maar nee, het ging anders dan voor mogelijk werd gehouden. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Van wie? Van de Heere. Want des heilands woorden zijn gewis. Kom! Door één woord werden alle onoverkomelijke bezwaren weggenomen. Kom! Een simpel woord. Maar het is genoeg. En dan mogen alle ja-maars verdwijnen. Hij die u roept is getrouw. En dan gaat het. Met het oog op die levende Heere worden dan de onmogelijkheden mogelijk. En er zijn wat een stormen. Ook andere dan levensleed. Daar wordt ook van gezongen. Mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. O, wat kunnen de golven en baren een benauwde ziel vervaren. U voelde u als een door onweder voortgedrevene, een ongetrooste. Je voelde de donkere diepte van het verderf onder je. En toen, dat kon. Wat was het dat u dreef naar de Heer Jezus Christus? Heere, buiten u geen leven. Bij u is vergeving, bij u is de levensbron. Met u begeer ik te wandelen. Ik kan alleen niet verder. Nee, hij deed de storm niet eerst bedaren. Hij loste je vragen niet eerst op. Die moeite, dat kruis, die eenzaamheid, dat lijden, dat werd niet weggenomen. Maar hij kwam er overheen. En nog gebruikt de Heere vaak golven van beproeving om daar overheen tot ons te komen. En dan laat hij wel eens alles tegenlopen, opdat we gestadig op zijn goedheid zouden hopen. Voor Peter was het ook de weg om dichter bij de Heere te komen. Om daar dichterbij te brengen. Op zijn woord alleen. Kom! Op dat woord laat hij alles los en komt hij los van het schip. De Heer is een verrassend God. Wat kan een enkel woordje moed geven, geloofsmoed. Petrus stapt zomaar overboord. Nu stap ik rustig aan. Betreed een effenbaan, mijn God verhoort nu mijn gebed. O, dan triomferen de golven niet meer over Gods kinderen, maar dan triomferen zij over de golven. Ziende op hem. En daar ligt nou het geheim. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Je vastklemmend aan dat woord alleen, dat alle aanneming waardig is, dat zo betrouwbaar is. Zo alleen kun je blijven staan, ook te midden van de bruisende golven met het oog op de Heere. Het is een ogenblik als het ware Pasen voor Petrus. Hij mag met Christus dan triomferen over de machten van duivel, dood en verderf. En dan gaat het ook om hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Zo opstaan tot een nieuw leven en met hem wandelen, ook te midden van de moeite. Over alle bezwaren heen. Hij heeft niet zo lang gewandeld op die golven. Satan zit ook niet stil. En daar komt nog vlees en wereld bij. Daar gaat hij. Hij zinkt. Hij zinkt weg in die kolkende, kokende massa. Hoe kwam dat? Werden dan die golven hoger? Werd de wind soms sterker? Was het misschien niet voor hem, dat woord, maar voor een ander bestemd? U kent die vragen. Kun je dan toch niet op zijn woord aan? Kun je dan toch nog in het gelovig komen tot Christus schipbreuk lijden? Nee. Er staat, ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En hij begon te zinken. Het oog wendde zich van de meester af. En zag op de wind, zag op de omstandigheden. Zolang Petrus zich vastklemde aan de Heer en op zijn woord, was hij niet bevreesd. De Heer Jezus zal straks zeggen, waarom hebt gij gewankeld? Hoe vaak verliezen Gods kinderen de Heer niet uit het oog? Helemaal in beslag genomen door van alles en nog wat. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Het trekt je naar beneden. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Net als Petrus. Het kloosterleven staat niet altijd op een hoogtepunt. Oh nee. En zijn het niet telkens ook weer dezelfde oorzaken? Zien op de golven. op de zonde, op de onmogelijkheden aan onze kant. Maar hoor, een gebed, Heere, behoud mij, kort en krachtig, te midden van die loeiende wind. Ja, soms is er sprake van een uitstorten van je hart voor de Heere, en dat mag. Maar in grote nood, dan is het soms maar een enkel woord. Geen omhaal van woorden, alleen een vraag om behoud. Maar o, wat genoeg, een noodkreet van een ziel die beseft, het is bij mij omkomen, ik kan mezelf niet behouden. Een schreeuw om redding, laat mij niet hulpeloos varen. Kijk, nu is hij niet meer in staat om naar Jezus te gaan, maar nu moet Jezus naar hem komen. Genade alleen blijft over. Hij riep niet tot zijn medediscipelen om hulp, die konden niet helpen. Alleen de Heere, de enige hoop, de enige toevlucht. Petrus werd niets, Jezus alles. Kijk, en daar wilde de Heer hem hebben. Daartoe liet hij hem ook zinken om te leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Ook in het komen tot de Heer zijn en blijven we afhankelijk van genade. Maar die genade is te verkrijgen aan de troon der genade. Weet u dat ook? En die genade is ook genoeg, zelfs voor de grootste der zondaren. En dat moeten we nu alle leren. Daarom ontneemt de Heere een mens wel eens de kracht en de moed om staande te blijven. Je zinkt weg, maar dan niet om onder te gaan, maar om te leren dat genade alleen behoudt. En weet u, die les is ook vaker nodig. Petrus is nog eens vreselijk gezonken. Hij had gezegd, al zullen ze ook allen u verloochenen, ik niet. En toen ging hij de diepte in. Ik ken hem niet. O, er is zoveel dat ons angst aan kan jagen, zeker waar. Allerlei bedreigende machten zijn er ook om ons heen en de macht van de zonde en van de dood is daar. Ze dreigen hier naar beneden te zuigen. Maar deze noodkreet, die wil de Heere van onze lippen horen. Heere, behoud mij. Maar doe het wel bij tijds. Van Petrus staat, en toen hij begon te zinken, zei hij. Wachten we vaak niet te lang? Proberen we zelf nog van alles? Je ziet het nog even aan. Je bent toch zo jong? Omstandigheden zijn niet zo hopeloos. Kan geen uitstel leiden, echt niet. Heden, voor het te laat is. Wat moet het erg zijn om weg te zinken. Zonder redder, zonder deze verlosser te kennen. Die het zegt, kom. En hij roept het nog. Door de bediening van het woord. Het is de Heilige Geest die dat juist gebruiken wil. Om tot de Heere de toevlucht te nemen. En hij belooft het, wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn en door de rivieren. Ze zullen u niet overstromen. Kom. U bent gekomen naar de Pandag. En dat is goed. En dat is heerlijk om met elkaar te zijn. Te luisteren en te zingen. Rond dat woord van de Heere. Dat betrouwbare woord van de Heere. Maar het is niet genoeg hoor om naar een Pandag te gaan. Het gaat om een komen tot hem. Die het zegt, ook nu, welgemeend. Kom, en uw ziel zal leven. Een nodiging, een bevel, een belofte. Alles in dat ene woord. Kom, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En hij doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Petrus is er niet beschaamd mee uitgekomen. Want dan staat er, en Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan. Ja, dat ondervind je. dat de Heer een machtige, gewillige en getrouwe zaligmaker is. En al bestraft hij zijn discipels, een klein gelovige discipel wel, eerst redt hij hem. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Want al wankelt het geloof van Gods kind, Christus wankelt nooit. Hij heeft het in de woeste golven van Gods toorn over de zonde uitgehouden, volgehouden, totdat het volbracht was. En daarom kan zijn rechterhand redding schenken. Wat een hachelijke ogenblikken waren dat. Misschien zegt iemand, Petrus was maar in dat schip gebleven. Nee, hij heeft mogen leren wat een genadige borg hij heeft. Het water mag tot aan de lippen komen, maar het gaat er niet overheen. De Heere laat wel eens even zinken, maar niet om te laten verdrinken. Wij zijn zo hardleers. Je moet telkens weer leren, ook na ontvangen genade, dat je genade nodig hebt en dat je van genade alleen moet leven. Zonder de Heere geen stap verder. Zonder hem kan ik niets doen. Maar wat de Heere begint, dat voleindigt hij ook. Al was Petrus hem uit het oog verloren, hij Petrus niet. Zijn hand greep hem aan. Terstond. En niemand zal ze dan uit zijn hand rukken. Hij daalde neer in hun nood. Niet slechts in dat noodweer. Niet tot in de dood. Alleen maar tot in de hel toe. Al Gods golven en baren gingen over hem heen. En daarom kan hij zalig maken. En nog zegt hij het. Kom tot mij en uw ziel zal leven. En nog steekt hij zijn hand reddend uit naar mensen in nood en dood. En ook in deze tijd. In de moeite en de spanningen van het leven en van het kerkelijke leven. En ook als je de Heer hebt leren kennen. Als je hem lief kreeg. Dan moet je dat toch in verwondering beamen. Hij redt mij. Keer op keer. Ja, wat kan het ook in de doodsjordaan soms nog stormen. En ook dan. Alleen met het oog op die verrezen paasvorst is het te zeggen. Dood, waar is uw prikkel en hel, waar is uw overwinning? Is Petrus met dat kom, met dat ene woordje. Met dat kom van Christus beschaamd uitgekomen? Nee. Mijn redder is mijn God. In vers 33 klinkt het uit aller mond. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. Heeft dat nog nooit gestormd in uw leven? Nog nooit gezonken? Dan bent u schijnbaar een gelukkig mens. Maar als je de Heer Jezus Christus nog nooit nodig hebt gekregen als je borg en zalig maken, dan ben je het meest ellendige mens van de wereld. Als je geen oog hebt voor de diepste nood, je schuld tegenover God. O, bid dan om de wind van de Heilige Geest, dat het zo zal gaan stormen, dat je het niet meer alleen aan kunt. Dat je niet meer alleen verder kunt zonder hem. Maar dat je hem nodig krijgt om gered te worden uit alle nood en dood. Hij is te bereidwillig om ook dat te leren. En ook om dat te schenken. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeekt. Laat het ons toch niet slechts te doen zijn. Om redding uit tijdelijke nood. En die maakte Judas ook mee. Die zat ook in dat scheepje. Velen die tot God riepen. Om hulp. En verhoord werden. Die vergeten de Heere. En hebben hem niet nodig als borg voor hun ziel. Maar als we zo voortgaan. Dan zullen we vergaan in al onze smart en rouw. En in het laatste oordeel, dan helpt geen roepen meer. Daarom heden, zo gij zijn stem hoort, kom. En hij zei, kom. Dat zeg ik niet. Dat zegt niet een andere dominee. Maar hij zei, kom. En hij heeft het niet alleen gezegd. Hij heeft het ook nog zwart op wit gegeven. Betrouwbaar. Alle aanneming waard. Zoekt u nog in eigen hart en leven naar iets om houvast aan te hebben? Het gaat erom dat we de zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus Christus leren zoeken. Ziet u op uw omstandigheden, op uw schuld, op uw zonde? Of is het geworden, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord? Petrus werd niet gered omdat hij zo'n groot geloof had, want dat had hij niet. Hij werd gered als een hulpbehoevende drenkeling die zich in het gebed aan de Heere vastklemde. Aan hem die het gezegd heeft, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En midden in de storm klinkt zijn woord, kom, verlaat u op die Heere. Geef alles in zijn handen. Vertrouw je aan hem toe. Met al je moeite, al je zorgen en zonden. O, dan mogen ruwe stormen woeden. Er mag alles om je heen nacht zijn. Maar dan zal die God je behoeden. En zo wandelen ze naar het schip. De zwakke Petrus en die sterke heiland. En toen ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Behouden en eens van alle golven en baren verlost. Ik denk niet dat Petrus deze ervaring had kunnen, had willen missen. Het zou niet goed voor hem geweest zijn als hij ongehavend en droog in dat bootje was aangekomen. Nu eindigt het niet in Petrus, maar in de God van Petrus. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. God die helpt in nood. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Laten we dat met elkaar zingen. Uit Psalm 6. Psalm 6, het 9e vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, wie zal ons het goede doen zien? Dat bent u alleen. Wij zoeken het altijd weer anders, vanuit onszelf, van nature, maar ook zo dikwijls nadat we u leerden kennen. Wat moet schaamte ons aangezicht bedekken, Maar u bent het die in uw trouw en in uw goedheid telkens ook weer voorhoudt dat er geen andere redder is. Geen hulp dan u alleen. En u kunt het aan. Dat hebt u bewezen. Gij zijt de Zoon van God, de levende paasvorst. O, wij bidden u, Heere, geef toch dat we het nergens anders meer zullen zoeken. Dat we het leren door uw Heilige Geest geleid, om de dood te schrijven op alles wat van ons is, maar om het leven te zoeken buiten onszelf. In u, een heilrijk God. En geef ons zo moed en kracht om voor te gaan. Er kunnen misschien grote zorgen zijn in het persoonlijk leven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke. Maar ach, u kwam er ook bij de discipelen en bij Petrus overheen. En u riep ze tot u. En zo doet u ook nu. We bidden u, maak het wel. Wil dat wat we gehoord hebben vandaag tot zegen doen zijn. Laat dat als een zaad der wedergeboorte in ons hart ontkiemen. Laat dat zijn werking doen, Heere. Laat het vrucht mag dragen van geloof en bekering. Wat zal het vreselijk zijn als dat alles eens tegen ons zal getuigen. En we weg moeten zinken in al onze smart en rouw en niet alleen dat, maar nog dieper. In de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden, had ik maar. O, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, neem ons alle voor uw rekening, o borg en zaligmaker, alleen om dat werk van u, dat zo volkomen is. En geef toch uw kinderen, dat ze al meer de rust vinden in u alleen. Op u bouwen, op u vertrouwen. We blijven daarvoor altijd weer op genade aangewezen, maar die genade die is er toch, die is verdiend door u, o Heer Jezus Christus. En die is toch ook genoeg. Ga met ons mee. Wilt u ons begeleiden op de wegen naar huis? Bewaar ons bovenal voor een onvoorbereide dood. En wees met ons, ook de dag van morgen. Bereid ons voor. Dat we u mogen ontmoeten in uw huis, om daar ook uw naam te verhogen. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 42. Psalm 42, het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied, het vijfde vers van Psalm 42.
werd zojuist gevraagd om vers 7 ook nog te zingen. Dus graag ook vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.